Als je ook naar de Bijbel kijkt en ook naar het leven van Jacob, waar we ook vanavond weer bij willen stilstaan, dan zie je ook alles wat wij meemaken, zie je ook in Jacobs leven terug. En daarom is het ook zo goed om bij die levens van die aartsvader stil te staan. Niet alleen zo bij Abraham en bij Isaac, maar ook zo bij Jacob, waar we al bij hebben stilgestaan. En ja, we hebben stilgestaan bij iets wat een zwarte bladzijde in zijn leven was, namelijk het bedriegen van zijn vader. En eigenlijk het stelen van het eerste geboorterecht en de eerste geboortezegen die hij eigenlijk probeerde te verwerven. Niet dat hij wachtte in feite op God die dat aan hem zou geven, maar hij zich dat zelf ging toe-eigenen. En ja, dat eigenlijk deed onder de aansturing van zijn moeder Rebecca. Nou, dan zien we hoe de situatie daarna is in hoofdstuk 28 van Genesis. En dat wil ik met u lezen. Genesis 28 vanaf vers 1. En daar staat, Genesis 28 vanaf vers 1. Toen riep Isaac Jacob en zegende hem. Kijk, als hij dan gewacht had, dan was dat toch geschied, hè? En zegende hem. En hij gebood hem en zeide tot hem, neem geen vrouw uit de dochters van Kanaan. Maak u gereed, ga naar Paddan Aram, naar het huis van Betuel, de vader van uw moeder, en neem u vandaar een vrouw uit de dochters van Laban, de broeder van uw moeder. En God de Almachtige zegene u, hij maken u vruchtbaar en vermenigvuldige u, zodat gij tot een menigte van volken wordt. Hij geven u de zegen van Abraham. Hij geven u de zegen van Abraham. U en uw nageslacht met u. Zodat gij het land uw vervreemdingschap dat God aan Abraham gegeven heeft in bezit krijgt. Zo zond Isaac Jacob weg. En deze ging naar Paddan Aram, naar Laban, de zoon van Betuel, de Arameer, de broeder van Rebecca, de moeder van Jacob en Esau. En dan gaan we naar vers 10. Vers 10. Jacob vertrok uit Beersheba en ging naar Haran. En hij bereikte een plaats waar hij bleef overnachten, omdat de zon ondergegaan was. En hij nam een van de stenen der plaats, legde die onder zijn hoofd, en hij ging op die plaats slapen. Toen droomde hij en zie, op de aarde was een ladder opgericht, waarvan de top tot aan de hemel reikte. En zie, engelen Gods klommen daar langs op en daar langs neder. En zie, de Heere stond bovenaan en zeide, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Het land waarop gij ligt zal ik aan u en aan uw nageslacht geven. En uw nageslacht zal zijn als het stof der aarde. En gij zult u uitbreiden naar het westen, oosten, noorden en zuiden. En met u en met uw nageslacht zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En zie, ik ben met u. En ik zal u behoeden overal waar gij gaat. En ik zal u wederbrengen naar dit land. Want ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik u heb toegezegd. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zeide hij, waarlijk, de Heere is aan deze plaats, en ik heb het niet geweten. En hij vreesde, en zeide, hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niet anders dan een huis Gods. Dit is de poort des hemels. De volgende morgen vroeg nam Jacob de steen die hij onder zijn hoofd gelegd had, stelde die tot een opgerichte steen en goot er olie bovenop. En hij noemde die plaats Bethel. Maar tevoren was de naam der stad Luts. En Jacob deed de gelofte, indien God met mij zal zijn en mij behoeden zal op deze weg die ik ga, mij zal geven brood om te eten en klederen om aan te trekken, en ik behoude tot mijn vaders huis wederkeer, dan zal de Heere mij tot een God zijn. En deze steen die ik tot een opgerichte steen gesteld heb, zal een huis Gods wezen. En van alles wat gij mij schenken zult, zal ik u stipt de tienden geven. Maar tot zover. Jacob met zijn leven. Ja, dat kan je bezien als je daarnaar kijkt eigenlijk uit twee gezichtspunten. Misschien wel uit drie gezichtspunten. Want je ziet in het leven van Jacob terug de geschiedenis van Israël. Maar niet alleen de geschiedenis van Israël, ook eigenlijk de geschiedenis van de gelovigen. Het leven van de gelovigen. Het leven van u en van mij. En eigenlijk alles wat Jacob in zijn leven hier verder meemaakt, maken wij eigenlijk ook mee. Als je kijkt naar Jacob en je vergelijkt dat met de geschiedenis van Israël, dan vallen je vele parallellen op, want heel dat leven van Jacob voorafschaduwt gewoon de geschiedenis van Israël. Dat kan natuurlijk niet anders, want Jacob die werd uiteindelijk een Israël. Hij kreeg ook de naam Israël, die later het hele volk kreeg. En hij was natuurlijk de stamvader van die 12 zonen, die werden de 12 stammen Israëls. Jacob is Israël. En Jacob is ook het voorwerp van Gods verkiezing, zoals je leest in Romeinen 9 vers 10. Maar zo is ook het volk van Israël, het uitverkoren volk Gods. En verschillende tekstplaatsen in het Oude Testament, daar zegt ook God bij monden van Mozes tot het volk, dat zij Gods uitverkoren volk zijn. Zo was ook Jacob verkoren. Maar wat mooi is, dat voordat Israël er was, voordat Jacob er was, God Jacob lief had. Zelfs Paulus in de Romeinenbrief, die onderstreept dat, dat voordat die kinderen geboren had, God al Jacob lief had. Het vreemde is dat ondanks God Jacob zo lief heeft en Israël zo lief heeft, dat als je naar Israël kijkt in deze wereld, dat de wereld het maar niks vindt. En zo is met de gelovigen ook. De gelovigen is niet zo geliefd onder deze wereld. En als we naar onszelf kijken en ons afvragen waarom Christus ons lief heeft, waarom God ons lief heeft, dat hij zijn enige geboren zoon voor ons gegeven heeft, dan kunnen wij in onszelf ook dat motief van Gods liefde niet ontdekken. En ook wij zelf vinden ons geen eens zo aantrekkelijk. En ook de wereld vindt ons niet aantrekkelijk. En de wereld vindt ook Israël helemaal niet zo aantrekkelijk. En als wij naar Jacob kijken, en naar Jacobs leven kijken, zo in het begin, nou dan moeten we eigenlijk ook bekennen, dan vinden we Jacob eigenlijk ook niet zo'n aantrekkelijke man. Je zou hem niet zo, denk ik, kiezen als je vriend. Ja, iemand die al bij de geboorte het hieltje van zijn broer, die eerder geboren werd en dus het eerste geboorterecht verwierf, vasthield. Die later toch op een heel slim maniertje met een bordje linzensoep het eerste geboorterecht ontfutselt aan zijn broer. En die later dan nog zijn oude vader bedriegt door zich te verkleden als zijn broer. Ja, Jacob die wordt vaak vereenzelvigd in de Bijbel met het volk Israël. En als in de profeten opeens staat gesproken dat Israël wordt aangesproken als Jacob en niet als Israël, dan is dat altijd in negatieve zin. Dan is altijd het in de zin dat het volk van Israël dan handelt in ongeloof. Ja, Jacob zou worden gediend. Dat bleek al toen Rebekka zich dat afvroeg wat er allemaal zich in haar buik afspeelde toen daar zo'n gestoei was in haar buik, terwijl ze zwanger was. Want in Genesis 25, vers 23, dan zegt ze tegen de Heer in vers 22, indien het aldus gesteld is, waarom overkomt men dat? Daarop ging zij om de Heere te vragen. En wat zegt dan de Heere? En de Heere zei tot haar, twee volken zijn in uw schoot en twee naties zullen zich scheiden uit uw lichaam. De ene natie zal sterker zijn dan de andere. De oudste zal de jongste dienstbaar wezen. Ja, de oudste zal de jongste dienstbaar zijn. Israël zal worden gediend. Maar voor het zover is, moet eerst Jacob echt een Israël worden. En voordat het voor het volk van Israël zover wordt dat zij gediend zullen worden door de volkeren, en zij ook zullen gesteld worden tot een zegen voor de volkeren, zoals God hier in Genesis 28 in die droom aan Jacob openbaart, ja, moet er heel wat geschieden. Tot op de huidige dag is het volk van Israël nog steeds niet het volk wat staat aan de spits der naties. Als Gods uitverkoren volk. Dat zei ik, ontvangen het vermogen der volken. Daar gaat een hele lange tijd overheen voordat dat eindelijk zal worden bewerkstelligd. Maar Jacob heeft dat erfdeel gekregen. Dat aardse erfdeel. En Jacob heeft die belofte gekregen. Maar Jacob is hier wel arm en berooid als hij hier vertrekt uit zijn vaders huis en hij moet gaan naar Paddan Aram, helemaal waar Abraham vandaan kwam. Eerst reisde hij helemaal naar Haran. Dat was al een hele reis naar het noorden. En dan kwam hij aan bij de grensstad van het Babylonische Rijk. En daarna moest hij nog eens 900 kilometer verder reizen, hè, langs de Eufraat, tot hij uiteindelijk aankwam in de geboortestreek van Abraham, van heel zijn voorgeslacht, hè, en waar ook Rebecca, zijn moeder, vandaan kwam, hè, die Eliezer, hè, de hoofdknecht, zal ik maar zeggen, van Abraham, daar ook was gaan halen. Diezelfde weg die Eliezer had afgelegd, die legde hij nu ook af. En hem was toch dat land, wat hij nu verliet, gegeven. Jacob werd verbannen uit het land der belofte als gevolg van zijn zonde. En ook zo is het Joodse volk verbannen uit het land der belofte. Al vele, vele jaren. Het is pas sinds 1948 dat een deel van dat land, van dat volk, is teruggekeerd in dat land. Als je ook naar Jacobs leven kijkt, dan spandeert hij een groot deel van zijn leven als een zwervende banneling buiten het land. Hij is gescheiden van het land, net zoals Israël gescheiden is geweest, eeuwen en eeuwen van hun land. Jacob is van de drie aartsvaders de zwerver. En hij is een type van de zwervende Jood. Jacob, als hij dan die vele jaren daar vertoeft in Paddan Aram, voordat hij weer terugkeert uiteindelijk naar zijn vaders huis, dan heeft hij daar in de vreemde geen altaar. Net zo goed zegt ook Hosea dat Israël vele jaren zal zitten zonder koning, zonder efod, zonder hoge priesterlijk kleed, zonder een altaar, zonder een offer. Zonder een tabernakel, zonder een tempel. En dat is nog zo tot op de huidige dag. Jacob in de vreemde, die verlangde altijd om terug te keren naar zijn land. Heel bijzonder. Want als ik lees in Genesis 31, als hij dan bij Laban vertoeft, als zijn schoonvader wordt, bij Laban, dan staat daar in Genesis 31, vers 3. Toen zeide de Heere tot Jacob, Keer terug naar het land uw vaderen en naar uw maagschap. En ik zal met u zijn. En dat geeft hij zo weer aan Laban. Dat verlangen wat hij heeft. En datzelfde verlangen, dat heeft Israël door de eeuwen heen ook gehad. Ook zo in Genesis 30 vers 25. Als Rachel dan gebaard heeft, Jozef gebaard heeft. Dan staat daarna dat Rachel Jozef gebaard had, zeide Jacob tot Laban, laat mij vertrekken, opdat ik naar mijn geboorteplaats en naar mijn land ga. Hij verlangde altijd maar naar het land. Ook Jacob werd eigenlijk onrechtvaardig behandeld bij Laban in dat land van zijn ballingschap. In hoofdstuk 29 vers 23... Genesis 29 vers 23. Daar zie je ook hoe die eigenlijk onrechtvaardig behandeld wordt als hij verliefd is geworden op die Rachel en graag wil dat Rachel zijn vrouw wordt en daar 7 jaar lang voor heeft gewerkt. Wat doet Laban dan? Dan geeft hij stiekem niet Rachel, Jacob als vrouw, maar dan geeft hij Lea, de zus, hè, geeft hij dan aan Jacob als vrouw. En er staat in vers 23, des avonds echter nam hij zijn dochter Lea en bracht haar tot hem. En hij kwam tot haar. Ja, ze was gesluierd, hij wist het niet, hij kon het niet zo zien, hij had het niet door. En hij werd dus onrechtvaardig behandeld. Hij had er 7 jaar lang voor gewerkt. En hij werd bedrogen. Ook in hoofdstuk 31, dan uit die dat onrechtvaardig behandelen van Laban. Want dan zegt hij in vers 41, Genesis 31, vers 41. Dan zegt hij, het is nu 20 jaar, zegt hij tegen Laban, dat ik in uw huis geweest ben. Ik heb u 14 jaar om uw beide dochters gediend. Want later mocht hij voor Rachel ook nog eens 7 jaar gaan werken. Dat deed hij, toen was hij de 14 jaar. En toen wilde hij nog een kudde hebben en toen moest hij nog eens 6 jaar voor die kudde werken. Dus 7 plus 7 plus 6 is 20. Hij zegt, 20 jaar ben ik nu in huis geweest. Ik heb u 14 jaar om uw beide dochters gediend en 6 jaar om uw vee. En gij hebt mijn loon 10 maal veranderd. Dat is toch gemeen. Iets met jou afspreken over een loon wat je krijgt en 10 maal het veranderen. Indien de God van mijn vader, de God van Abraham en de vrezer van Isaac niet met mij was geweest, dan zoudt gij mij nu voorzeker met lege handen hebben weggezonden. Mijn ellende en mijn arbeid en de arbeid mijner handen heeft God aangezien en hij heeft gisternacht het geding beslist. Zo is het met Jacob. Zo is het met Israël ook. Israël is onrechtvaardig behandeld in deze wereld. En als het aan de wereld lag, dan zou in de toekomst Israël terugkeren naar het land met lege handen. Maar wat zegt de profetie? Dat zij zullen gebracht worden, hè, zoals Jesaja zegt, dat de kinderen op de schouders, hè, van de volken gedragen zullen worden naar het land Israël en dat zij het vermogen der volkeren ontvangen. Heel de wereld zal belasting betalen, jaar in jaar uit. Het vermogen der volkeren zal komen aan het volk Israël. Maar ze zijn in de afgelopen eeuwen onrechtvaardig behandeld in de wereld, net zoals Jacob. Ja. Ook wat bijzonder is dat Jacob in die 20 jaar dat hij bij Laban is, in ballingschap daar, in de vreemde, dat God nooit tot hem spreekt meer. God spreekt tot hem in Bethel, wat we gelezen hebben, maar daarna spreekt God nooit meer tot hem. In al die tijd zwijgt God, er is geen droom, er is geen godspraak. Hij hoort God niet meer tot ons spreken. Tot het moment, wat hij hier dan zegt, dat gisternacht God het geding beslist heeft en God tegen hem gezegd heeft, keer tot uw land terug. Zo zal het voor Israël ook zijn. Zij hebben nu geen profeet die opstaat en tot ons spreekt. Maar die komt wel. En die zal bij monden des Heren zeggen, keer tot uw land terug. Heel bijzonder is dat Jacob rijk wordt bij Laban. Ondanks dat Laban er alles aan doet dat Jacob niet rijk wordt, wordt hij hartstikke rijk. Laban, die ergert zich er ook steeds aan. Daarom veranderde hij 10 keer het loon. En wat was dat dan? Nou, dan spraken ze met elkaar af, joh. Nou, van al het vee, alles wat gespikkeld is, dat is voor jou. En afgelopen jaar waren er geen gespikkelde en nu zijn het allemaal gespikkelde. En alles gaat naar Jacob. Nou, dan spreek ik af, geen gespikkelde. Geen gespikkelde, zegt Laban. Geen gespikkelde voor dit jaar. Goed, geen gespikkelde, zegt Jacob. En of de duivel ermee speelt, moet Laban hebben gedacht. Het zijn verdorie allemaal geen gespikkelde. Dan zegt hij, gestreepte. Allemaal gestreepte, Jacob. Er zijn het allemaal gestreepte. Die Laban werd helemaal gek van. En Jacob werd maar rijker en rijker. En vee en kamelen en slaven. En het rare is, dat vind ik heel raar met de Joden. Ondanks dat de Joden onrechtvaardig behandeld worden in de wereld, zijn ze hartstikke rijk. Dat is heel raar. Dan is er een Adolf Hitler. En die gaat op een verschrikkelijke manier in Europa huishouden toch. Onder Israël. Ik heb mijn vrouw laatst een keer in Antwerpen geweest. Ja, ga je ook een sieraadje soms kopen. Dus dan ga je dat. En dan kom je waar kom je dan terecht? Kom je bij de Joden terecht. De hele diamanthandel in Antwerpen is nog steeds een handel van de Joden. Ondanks dat er een Tweede Wereldoorlog is geweest. Met de Holocaust en alles. Als je naar de Verenigde Staten van Amerika gaat. Nou, ik ben heel dankbaar voor de Joden. Ik kijk wel eens naar een dvd'tje. Maar waar komen die dvd'tjes vandaan? Uit Hollywood. En waar zijn al die filmmaatschappijen? Wie staan er aan de basis? Allemaal Joden. Allemaal Amerikaanse Joden. Dat is wonderlijk eigenlijk. Dat ondanks dat ze zo onrechtvaardig worden behandeld, dat ze toch zo rijk zijn. En toch, het is vreemd met die rijkdom, weet u dat? Want je kan nooit zeggen van die Jood die dan rijk is, dat het komt omdat God hem zegent, dat Gods hand daarin is, of dat hij dat zelf doet. Dat is bij Jacob ook. Jacob, die is een beetje dubbel daarin, want lees maar eens hoe Jacob handelt daarin. Want dan hebben ze steeds van die afspraken over dat vee. En staat er in Genesis 30, vers 27. Genesis 30, vers 37. Genesis 30, vers 37. Toen nam Jacob zich verse takken van populieren, amandelbomen en platanen. En schilderde daarop witte strepen, door het wit aan de takken te ontbloten. Hij legde de takken die hij geschild had in de troggen, in de drinkbakken, waar het kleinvee kwam drinken, vlak voor het kleinvee. En ze werden bronstig als ze kwamen drinken. Zo was het vee bronstig geworden bij de takken. Dan wierp hij het gestreepte, gespikkelde en gevlekte jongen. Dan scheidde Jacob de schapen af, keerde de koppen van het kleinvee naar het gestreepte en naar al het zwarte onder Labans kleinvee, en zette die kudde voor zich afzonderlijk, en plaatste ze niet bij kleinvee voor Laban. En telkens als het sterkste kleinvee bronstig werd, legde Jacob de takken voor het kleinvee in de troggen, opdat zij de takken bronstig zouden worden. Maar als het kleinvee zwak was, legde hij ze er niet in. Aldus waren de zwakke dieren voor Laban en de sterke voor Jacob. Derhalve nam die man zeer ten zeerste toe in bezit en hij had veel kleinvee, slavinnen, slaven, kamelen en ezels. Wat is dat voor Johannes? Nou, dat is bij de Joden ook. Ze zijn altijd bezig om hun bezit veilig te stellen. En dat doen ze altijd in een soort... Het is altijd een beetje in de schemer, zal ik maar zeggen. Dat is een beetje schimmig. En je kan... Daarom kan je nooit bij Jacob helemaal zeggen, maar als je Jacob later hoort, als hij tegen zijn vrouw het erover heeft, dat, dan zegt hij, de Heere heeft mij heel erg gezegend. Maar als hij nou zo vertrouwd erop had dat de Heer hem zou zegenen, dan had hij niet met die takjes er hoeven te... Dan weer takje erin, takje eruit. Dat scheiden, stiekem, weer dit doen, weer dat doen. Maar dat deed hij wel. En zo doet de Jood ook. Dat is heel typerend. Zo verrijkt de Jood ook en probeert hij zich ook te manifesteren en zijn stand te houden in deze wereld. Raar is, of het raar is, Jacob die krijgt juist wel om die rijkdom, dat hij zozeer rijk werd. Ja, dan krijg je vijandschap of niet? Nou, hij krijgt gelijk eigenlijk een beetje gedonder in de glazen. Want als je leest in hoofdstuk 31 vers 1, dan staat er, hij hoorde de zonen van Laban zeggen, Jacob heeft zich alles toegeëigend, wat van onze vader was. En uit hetgeen van onze vader was, heeft hij zich al deze rijkdom gevormd. Je krijgt gelijk vijandschap. En Israël kijkt steeds in de wereld ook, juist om hun rijkdom vaak, vijandschap. En vervolging. Maar uiteindelijk vertrekt Jacob rijk bij Laban. En zo zal ook Israël rijk vertrekken. Niet door eigen toedoen, maar omdat de Heere hen laat terugkeren naar het land op zijn bevel. En hij zorgt ervoor dat de volkeren, het vermogen der volkeren, naar hen toe komen. Israël zal uiteindelijk, wat in Genesis 28 tegen Jacob werd gezegd, zal uiteindelijk een zegen zijn voor de volkeren en de volkeren ook zegenen. En heel bijzonder, zo heeft Jacob uiteindelijk in zijn leven ook de wereld gezegend. Want weet u wie Jacob uiteindelijk in zijn leven gezegend heeft? Dat was eigenlijk de vorst die over deze wereld in die tijd heerste. Dat was de farao van Egypte. Want je leest in Genesis 47, helemaal aan het eind dus van zijn leven. Genesis 47, in vers 7. Dus je bent nog wel een tijdje met Jacob bezig hoor. Genesis 47, vers 7. Ook bracht Jozef zijn vader Jacob en stelde hem aan farao voor. En Jacob zegende farao. Toen zei de farao tot Jacob, hoe groot is het getal van uw levensjaren? En Jacob zei tot farao, het getal der jaren mijn vreemdelingschap is 130. Weinig in getal. En kwaad zijn al mijn levensjaren geweest. Ze hebben niet bereikt het getal der levensjaren van mijn vaderen in de dagen hunner vreemdelingschap. Toen zegende Jacob farao en ging van farao heen. Ja, je ziet uiteindelijk zegent deze Jozef, deze herdersvorst, de farao notabene. En farao laat het gebeuren. Farao ziet dus aan Jacob af dat Jacob is geworden een Israël, een vorst van God, een autoriteit. En hij erkent dat ook. Dat is heel bijzonder. Zo zal de wereld ook Israël uiteindelijk erkennen. Ja, Jacob gaat evenals Israël dus een hele lange weg voordat God uiteindelijk met Jacob kan komen tot zijn doel. Voordat hij echt een Israël wordt, een vorst van God. Hoe hij wordt van een hiedenlichter en van een bedrieger, want dat was hij. Echt iemand die God vertegenwoordigt en ook als profeet zijn zonen, zijn 12 zonen, kan zegenen aan het eind van zijn leven in Genesis 48 en de farao in Genesis 47. Zo is het ook met ons. Want wij hebben ook een hele weg af te leggen voordat wij opgroeien tot geestelijke volwassenheid. Tot wij minder worden en de Heer Jezus Christus meerder in ons leven wordt. En wat opvalt in Jacob's leven en ook opvalt in Israëls geschiedenis en ook opvalt in mijn eigen leven en ook zal opvallen in uw eigen leven, dat is hoe geduldig God met ons allen is. Dat zijn liefde onveranderd dezelfde blijft. We hebben net gelezen aan het begin Genesis 28. Jacob die heeft zijn vader bedrogen op een hele gemene manier. Hij heeft zich uitgegeven als Esau. En die oude man die blind geworden was, die heeft Jacob gezegend, denkend dat het Esau was. En zo heeft hij de zegen van het eerste geboorterecht ontfutseld aan Esau. En als Jacob er dan later achter gekomen is, dan zendt hij ook Jacob weg. Jacob wordt weggezonden. Jacob wordt dan weggezonden, hebben we gelezen, de woestijn eigenlijk in. En hij gaat dan op reis naar Haran. En als hij daar dan in de buurt gekomen is, dan zie je hem aan het eind van de dag, als de zon ondergaat, daar neerploffen op de grond, eigenlijk in het stof der aarde. Dan neemt hij een steen als zijn kussen en dan rolt hij zich als het ware op en dan ligt hij daar te slapen onder de blote hemel. En dan ontmoet hij, voor de eerste keer van zijn leven, moet je je voorstellen, ontmoet hij voor de eerste keer van zijn leven, ontmoet hij God. En wat doet God dan? Wat denkt u? Wat zouden wij hebben gedaan? Als je uit de hemel hebt toegekeken, wat er allemaal heeft plaatsgevonden, in de tenten van Isaac, hoe hij de boel bedrogen heeft. Wat zou u dan doen? Nou, dan zat u, als u hem voor de eerste keer ontmoet, zou u wel eventjes, of niet? U zou hem wel even de waarheid vertellen, of niet? En wat doet God? Nou, we hebben het gelezen. God doet niets. God verwijt hem helemaal niks. God is vol van genade. En wat doet God? God bevestigt maar één ding. Dat hij de God is van Abraham en Isaac. En dat al de beloften die hij aan Abraham gegeven heeft, en later aan Isaac, dat hij die nu geeft aan deze Jacob. God zegent hem. Dat is Gods genade in ons leven. Dat ondanks wat wij doen, al onze draaierijen, en Jacobs leven zit vol met draaierijen. Vol met zich anders voordoen dan die is. En dat kennen we in ons leven ook wel. Maar de Heer is genadig en die gaat ondanks alles bevestigen en hem zegenen en hem de belofte schenken. Je moet eens zien uit Gods positie wat God ziet. God ziet daar een mens. Een mens die hij al voor zijn geboorte lief had. Die zijn huis heeft moeten verlaten. Zijn huis heeft eigenlijk moeten ontvluchten vanwege Esau die hem eigenlijk wilde vermoorden. En dan zie je hem daar liggen in de wildernis. En dan ligt hij daar te slapen. Weet u, als je een slapend mens ziet, wanneer is een mens kwetsbaar? Als hij slaapt. Als hij van niets weet. Dan is hij als het ware als een kind, als een foetus. Zo rolde in feite Jacob zich in één. En dan lag hij onder de blote hemel. En God zag hem. En God had hem lief. En dat is het bijzondere. God heeft ons lief. God heeft de mens lief. Daarom gaf God vanwege de liefde voor die mens, voor deze wereld, zijn enige geboren zoon. Ja, en dan als God zich dan bekend maakt aan hem, in die droom, en tot hem spreekt, wat ziet Jacob dan in die droom? Een ladder. En wie is bovenaan de ladder? Bovenaan de ladder is God, is de Heer. En wie is helemaal beneden aan? Hij. En waar staat die ladder voor? Die ladder staat in feite voor dat eigenlijk tegen Jacob wordt gezegd, Jacob, wat je in je leven moet doen, is die ladder moet je opklimmen, jongen. Je moet omhoog komen, je moet bij mij komen. Kom op en zie, zoals ooit tegen Johannes is gezegd op Patmos. Kom op en zie. En zo mag hij ook opkomen en zien. Om te leren de dingen niet van beneden te zien, maar van boven te zien. Wel, van bovenaf ziet het er heel anders uit. Van Gods kant ligt het er heel anders uit. Hij moet gaan bedenken, zal ik maar zeggen, de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Maar hij in zijn leven heeft hij nog geen enkele tree afgelegd. Hij ligt daar, aan de voet van die ladder. Hij ligt in het stof der aarde. Hij heeft nog geen treetje van die ladder ooit betreden. Maar de Heere wekt hem als ware op. En hij zegent hem. En laat zien welke belofte voor hem is. Maar hij moet die ladder op in zijn leven. En het wordt een hele lange weg. En voor ons is het ook een hele lange weg. Door Gods genade om die ladder des levens op te gaan. Om van een Jacob een Israël te worden. En een andere naam in feite te krijgen die de Heer ons geeft. En de zaken van bovenaf te leren zien. Zodat Christus groot in ons leven wordt. En wij minder en minder en minder worden. En hoe verder je op die ladder komt en hoe hoger je komt, hoe minder eigenlijk de dingen van deze wereld belangrijk voor je worden. Je komt er steeds verder vanaf te staan. Ja, je bent wel in deze wereld, maar je voelt je steeds minder van deze wereld. En je voelt je steeds ook, hoe dichter bij je de hemel komt, hoe meer je van de hemel bent. En hoe je die hemelse dingen wil omarmen en wil bedenken en daarin wil leven en daaruit wil leven, met Christus wil leven. En dan zeg je, het leven is mijn Christus en het sterven is mijn gewin. Want het sterven is de laatste tree waarbij je ingaat bij de Heer in de hemel. Nou, ik kan best voorstellen, toen Jacob ontwaakte hier in Genesis 28, toen trilde hij als een rietje. Hij was bang. Lees maar. Dat proef je. Genesis 28, vers 16. Vers 16. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zeide hij: waarlijk, de Heere is aan deze plaats en ik heb het niet geweten. En hij vreesde. Ja, hij vreesde. En zeide: hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niet anders dan een huis Gods. Dit is de poort des hemels. De volgende morgen vroeg nam Jacob de steen die hij onder zijn hoofd gelegd had, stelde die tot een opgerichte steen en goot er olie bovenop en hij noemde die plaats Bethel, maar tevoren was de naam der stad Luts. Ja, in plaats van rust was er vrees. In plaats van de rust dat hij zich realiseerde vanuit de droom, hey, de Heere is nabij, de Heer is bij mij, hier midden in deze wildernis, in deze woestijn waar er niemand is. De Heer is nabij en die zorgt voor mij en die zal mij helpen verder op de weg. Nee, dat was het niet, er was vrees. En vrees is er altijd voor God, als wij ons schuldig voelen. En wij weten wel, Jacob had best wel reden om zich schuldig te voelen na die hele episode van het bedriegen van zijn vader. Maar toch is dit een verandering, een kardinale verandering in zijn leven. En dat kan je zien omdat hij de plaats waar hij is, die Luts heet, verandert in Bethel. Dat hij die steen neemt en er olie overheen giet. Luts betekent namelijk scheiding. En wat zie je hier? Hij brengt een scheiding aan. Hij brengt een scheiding aan met zijn, in feite met zijn oude leven. En hij verandert de naam Luts in huis Gods. In Bethel. Bethel, wat ons nieuwe leven is. Want wij zijn allemaal, en ook Jacob is in feite een huis Gods. We weten het vaak niet, hij wist het ook niet. Waarlijk, de Heere is aan deze plaats en ik heb het niet geweten. En hoe vaak hebben wij in ons leven niet beleefd dat we dachten dat de Heere er niet was. En opeens werd aan ons hart wel degelijk geopenbaard, ja, de Heere is er nabij. En dat je er van schrok dat de Heere je inderdaad nabij was. En dat de Heer van alles wist. En dat de Heer je kracht gaf. Zoals die Jacob kracht gaf. En hij maakte een kardinale ommezwaai in zijn leven. En dat is ook nodig vaak in ons leven als gelovigen. Dat we aan het begin van ons leven, dat daar een kardinale ommezwaai is. Dat we ons tot Christus keren en dat we het oude leven, dat we daarvan scheiden, dat we daar afscheid van nemen. En dat we verder willen gaan in het nieuwe leven. Als een huis van God, waar God in kan tabernakelen, waarin God kan wonen. Maar dat gaat wel met heel veel vallen en opstaan. Dat gaat vaak, dat je heel vaak nog last hebt van dat oude leven, dat Jacobs leven. En dat je zo graag wil om dat Israëls leven wil beleven. Maar die twee naturen, dat oude leven en die nieuwe, ja, die zijn nog zo vaak in conflict met elkaar. En dat conflict, dat zie je ook steeds terug in het leven van Jacob, zoals ook in het leven van onszelf. Het begint ook gelijk. Want hij heeft dan wel die beslissing genomen. En hij heeft dan wel die naam veranderd in zijn leven. Van Luts in Bethel. Maar wat gaat hij dan doen? Dan gaat hij een gelofte doen. En dan komt toch weer de oude Jacob naar boven. Dan zou je haast denken van nou. Hij zal nu in vrezen des Heren echt verder gaan. Maar ja, wat. Lees maar mee. Wat gaat hij dan doen? Vers 20. En Jacob deed een gelofte. Indien God met mij zal zijn en mij behoeden zal op deze weg die ik ga, mij zal geven brood om te eten en klederen om aan te trekken en ik behouden tot mijn vaders huis wederkeer, dan zal de Heere mij tot een God zijn. En deze steen die ik tot een opgerichte steen gesteld heb, zal een huis Gods wezen. En van alles wat gij mij schenken zult, zal ik u stipt de tiende geven. Ik lees maar een beetje iets anders. Om te laten voelen dat hij, dat weer de Jacob, de onderhandelaar, naar boven komt. Hier. Hij gaat als het ware met God onderhandelen. Alsof je over deze dingen met God onderhandelen kan. Als u dat voor mij doet, dan zal ik u de tiende geven. God heeft alles. God zit niet te wachten op jouw tiende, Jacob. Ga toch weg. God zit niet te wachten op mij of op u. En dat we van alles maar voor de Heer doen. Dat denken vaak veel mensen. Maar zo is het niet. God kan uit deze stenen die er achterin in die muur zitten. Hij kan daar zo kinderen gods van maken. Of engelen van maken. En van alles laten doen. Zo is het niet. Maar Jacob wil het als ware, die wil een soort afspraak gaan maken nu opeens met de Heer. Dat de Heer zich maar moet bewijzen in zijn leven. En dan zal hij, daar heb je het al. Daar glijdt hij aan. Het is inderdaad een leven van vallen en opstaan. En Jacob moet nog heel veel leren. Hij gaat al diezelfde weg die Eliezer is gegaan. Ook zo naar Haran. En ook zo dan die 900 kilometer verder weg naar Padan Aram. En hij, dat is een heel eind. En hij komt daar aan. En de Heer heeft hem dus wel degelijk bewaard. Want je leest in het volgende vers. Hoofdstuk 29 vers 1. En Jacob begaf zich op weg en ging naar het land der stammen van het oosten. Toen hij rondkeek, zag hij een put in het veld. En toen was hij al aangekomen in Padan Aram. Het is dus heel goed gegaan onderweg. Ondanks dat hele stuk die Abraham helemaal had afgelegd, helemaal naar Kanaan, was hij helemaal teruggereisd weer naar dat punt. Hè, waar Abraham vandaan kwam. En was hij aangekomen op die plek waar ook Eliezer was aangekomen bij die plek. Dan raakt hij daarin een gesprek met herders bij die put in Padan Aram, als hij daar aankomt. Hij raakt in gesprek. Hij ziet daar drie kudden. Hij gaat met die herders praten. En wat geschiedt er dan? Dan opeens komt in het gesprek, gaat hij vragen naar Laban in vers 5. Daarop zeide hij tot hen, kent gij ook Laban, de zoon van Nagor? En zij zeiden ja. Vervolgens zeide hij tot hen, Gaat het hem wel, hè? Gaat het hem goed? En ze zeiden ja, maar zie, daar komt zijn dochter Rachel aan met het kleinvee. Ja. Gagel komt eraan. Met zijn... Met dat kleinvee. Eigenlijk komt zijn toekomstige vrouw eraan. En weet u wat zo vreemd is? Als dan Rachel eraan komt... Dan staat er in vers 9, terwijl hij nog met hen, met die herders, sprak, kwam Rachel eraan met het kleinvee van haar vader, want zij was een herderin. Zodra Jacob Rachel, de dochter van Laban, de broeder van zijn moeder, zag, en het kleinvee van Laban, de broeder van zijn moeder, trad Jacob toe, wendelde de steen van de opening van de put en drenkte het vee van Laban, de broeder van zijn moeder. En Jacob kuste Rachel en verhief zijn stem en weende. Weet u wat zo vreemd is? Dat ooit Eliezer aan diezelfde put hier gezeten heeft. In exact dezelfde situatie gezeten heeft. Maar toen Eliezer daar zat, weet u wat Eliezer deed en dacht? In Genesis 24 lees je dat. Zit hij aan dezelfde put, op dezelfde plekje. Genesis 24, vers 11. En wat doet Eliezer? En hij liet de kamelen neerknielen buiten de stad bij een waterput tegen de avond. De tijd dat de vrouwen uitgaan om te putten. Toen zeide hij, wat zeide Eliezer? Hij gaat bidden. Hij zegt, Heere, God van mijn Heer Abraham, laat mij toch heden slagen en bewijs genade aan mijn Heer Abraham. Ik sta hier bij de waterbron en de dochters van de man der stad gaan uit om water te putten. Laat het nu zo zijn dat het meisje tot wie ik zeg, neig toch uw kruik op dat ik drinken en dat zegt drink en ook u kan medelijk drinken dat gij haar hebt bestemd voor uw knecht Isaac. Dan zal ik daaraan weten dat gij genade bewezen hebt aan mijn Heer. Hij was nog niet uitgesproken of zie Rebecca, enzovoort, enzovoort. Hij zit daar met een biddend hart. Maar Jacob zit hier niet met een biddend hart. Het is dezelfde situatie. En nu komt Rebecca komt eraan, maar Rachel komt eraan. Zijn toekomstige vrouw. En wat had Jacob tegen hem gezegd? Toen hij weggezonden werd uit zijn vaders huis. Hij zegt, ga naar Laban en neem je geen vrouw uit de vrouwen van Kanaan, maar ga daarheen om je een vrouw te nemen. En die vrouw komt eraan en hij ziet het niet. Waarom? Omdat hij niet met een biddend hart daar zit. Omdat hij als het ware overweldigd is dat hij zijn vaders huis heeft moeten verlaten. En daar is hij vol van. En als Rachel komt, ja dan kust hij er, maar dan begint hij gelijk te vertellen over zijn verdriet, wat hij heeft meegemaakt. En dan gaat hij daar zitten huilen. Hij is als het ware blind voor wat er geschiet. We moeten goed beseffen, broeders en zusters, een heleboel dingen in ons leven zijn geen toeval. Vaak denken wij over heel veel zaken, oh, dat is louter toeval in mijn leven. Er zijn niet, in een christenleven zijn er niet zoveel toevalligheden. Het is geen toeval toen de broers van Jozef, Jozef wilde ombrengen, dat toen heel toevallig opeens een karavaan voorbij kwam, die op reis ging naar Egypte. En dat ze dachten, ach, laten we maar niet ombrengen, laten we maar verkopen, we hebben wat geld, en laten we meegeven aan die karavaan. Dat was niet zo toevallig. Dat lijkt wel toevallig, maar het is niet toevallig hoor. Het is niet zo toevallig. Dat heel toevallig, terwijl Mozes is neergezet in een biezenkistje op de Nijl en het drijft weg, dat daar opeens de dochter van de farao denkt, god, waarom weer, ik ga baden in de Nijl. En ze gaat naar de Nijl en ze gaat daar baden en vindt daar zomaar een biezenkistje met een kindje erin. Dat is niet zo toevallig dat zij zomaar ging baden. Dat denken we wel, maar het is niet zo. Het is niet zo toevallig dat Ahasveros, de koning van Perzië, dat hij op een nacht helemaal niet meer kon slapen. En dat hij dacht, ach, ik ga er maar uit en ik ga maar een stukje lezen. En dat hij ging lezen en dat hij in die kleitablet opeens las, dat er een Mordechai was geweest die een moordaanslag tegen hemzelf, tegen de koning, had voorkomen, had verijdeld. Dacht hij, en ik heb die man nou bedankt. Die man moet ik eens uitnodigen. En er was een omwenteling, want als dat niet was geschied, dat die man als het ware wakker was geworden en een stukje was gaan lezen, dan was Haman erin geslaagd om heel het Israëlische volk uit te moorden. Ja of nee? Het was niet zo toevallig. En deze ontmoeting met die Rachel is niet toevallig, maar het is de kunst in ons leven om door de omstandigheden die er in ons leven plaatsvinden, het van bovenaf te bekijken. En Gods hand in ons leven te zien. Gods hand ook te ontdekken in ons leven wat achter ons ligt. Dat we daar zien hoe Gods hand ons geleid heeft van tree tot tree tot tree steeds verder omhoog. Dat God ons voortleidt aan zijn vaderhand. En dat is een kunst om ons geloofsoog te scherpen en deze dienst, zal ik maar zeggen, aan alle diensten en alle bijbelstudies doen er eigenlijk, hebben maar één doel, ontdekken in ons leven Gods hand, Gods verlossende hand. Hoe God in ons leven bezig is om ons persoonlijk te brengen tot die volwassenheid in het geloof, dat we volwassen gaan staan en dat we eigenlijk helemaal minder geworden zijn, dat de Heer groot geworden is in ons leven en dat we ontdekken, zo heeft de Heer ons voortgeleid tot hiertoe. Ja, Rachel kwam eraan. En hij herkende het niet. Maar Rachel dan, als ze dat verhaal hoort van Jacob, wat hij heeft beleefd en zijn verdriet en dat hij nog familie is ook, dan gaat ze naar haar vader Laban en dan vertelt ze in vers 12, kan al even heen, en dan vertelt ze in vers 12, daarop vertelde Jacob Rachel dat hij een bloedverwant van haar vader was en de zoon van Rebekka. Toen snelde ze weg en deelde het haar vader mede. Zodra Laban het bericht aangaande Jacob, de zoon zijner zuster, hoorde, snelde hij hem tegemoet, omhelsde hem en kuste hem hartelijk en bracht hem in zijn huis. En hij vertelde dit alles aan Laban. Toen zeide Laban tot hem, waarlijk, gij zijt mijn eigen vlees en bloed. En hij bleef een volle maand bij hem. Heel bijzonder, Jacob, die vertelt dit alles aan Laban. Hij stort zijn hele hart uit bij Laban. Hij vertelt hem alles. Alles wat er in zijn leven is gebeurd. Ook die hele episode bij Isaac. Dat hij Isaac bedrogen heeft. Wat er is gebeurd, hoe Esau hem haat, enzovoort, enzovoort. Hij vertelt hem alles. Hij stort zijn hart uit. En bijzonder is dat Laban dan als antwoord geeft in vers 14, hij zegt, waarlijk, gij zijt mijn eigen bloed en vlees. Maar er zit meer achter. Natuurlijk, hij was bloed en vlees van hem. Maar hij zegt, waarlijk, gij zijt mijn bloed en vlees. Goh jongen, waar lijk jij op mij? Wie kan wel zien dat we familie zijn? Want, zegt hij niet meer zoveel woorden bij, ik ben net zo'n bedrieger als jij. Ik ben net zo'n bedrieger als je moeder. Want de appel valt niet ver van de boom. Want nee, het zat in de familie. Want wie deed eigenlijk, wie had het allemaal bedacht? Dat geweldige plan om geitenvelletjes te nemen en te braden en naar Isaac te gaan. Dat was mama Rebecca geweest. De appel viel niet ver van de boom. En ja, Jacob die was daar wel in meegegaan. Maar ja, Laban was wel de broer van Rebecca. En dit is wel bijzonder in vers 10, hè. Dan denk je, wat een onzin om steeds zo te zeggen. Nou weet ik het wel hoor, dat Laban de broeder is van Rebecca. Maar dat wordt drie keer gezegd in vers 10. Hè? Zodra Jacob Rachel, de dochter van Laban, de broeder van zijn moeder, zag. En het kleinvee van Laban, de broeder van zijn moeder, trad Jacob toe, wentelde de steen van de opening van de put en drenkt het vee van Laban, de broeder van zijn moeder. Denk ik, jongen, nou weet ik wel dat hij de broeder van zijn moeder is. Ja, maar het is belangrijk om te weten. Want de appel valt niet ver van de boom. Rebecca is in feite ook een bedriegster. En die Laban ook. En Laban, nou die heeft Jacob flink bedrogen hoor. En is wel heel erg bijzonder. Jacob bedriegt zijn vader, maar hij wordt behoorlijk bedrogen door zijn schoonvader. Want dat werd Laban. Dat is bijzonder, of niet? Dat is heel bijzonder. En daarom zegt ook, zo Laban, waarlijk, gij zijt mijn eigen vlees en bloed. We lijken echt op elkaar. En als hij dan een maand er is geweest, een volle maand, dan krijg je dat verhaal dat Laban dan zegt, in vers 15. Laban zei tot Jacob, zoudt gij, omdat gij mijn bloedverwant zijt, mij dienen om niet, gratis, zeg mij wat uw loon moet zijn. Nu had Laban twee dochters, de oudste heette Lea en de jongste Rachel. Lea's ogen waren flets, maar Rachel was schoon van gestalte en schoon van uiterlijk. En Jacob had Rachel lief, daarop zeide hij, ik wil u 7 jaren dienen om uw jongste dochter Rachel. En Laban zeide, het is beter dat ik haar aan u geef, dan dat ik haar aan een andere man geef. Blijf bij mij. Derhalve diende Jacob 7 jaren om Rachel. En die waren in zijn ogen als enkele dagen, omdat hij haar lief had. Ja, dat is een bekend verhaal. Hij werkt al 7 jaar lang voor Rachel. En op de huwelijksdag, wie krijgt hij? En krijgt hij in het geniep, krijgt hij Lea. En als dat dan geschiet, dan vind ik zo mooi dat uitgerekend onze bedrieger Jacob in vers 25 dan tot Laban zegt, vers 25, toen zeide hij tot Laban, wat hebt gij mij daar gedaan? Heb ik niet om Rachel bij u gediend? Waarom hebt gij mij dan bedrogen? De bedrieger zegt, waarom hebt gij mij bedrogen? Het is bijna komisch, niet? Ja, het is bijna komisch. Ja, Jacob, God laat dit toe, omdat Jacob in zijn leven als ware mag meemaken wat Isaac heeft meegemaakt. Zoals hij Isaac heeft bedrogen, zo wordt hij nu bedrogen. Verder moet ook Jacob leren om het eerste geboorterecht te respecteren. Want wie is de oudste? Dat is Lea. Wie heeft het eerste geboorterecht? Lea. En wie had hij moeten trouwen eigenlijk? Dat zegt Laban ook tegen hem. Lea. Want hij zegt erachter, als antwoord, in vers 26, daarop zei dan Laban, zo doet men hier niet hier ter plaatse, dat men de jongste ten huwelijk geeft, voor de eerstgeborene. En dat moest hij leren. Hij moest het eerste geboorterecht leren accepteren. Want hij had in zijn leven het eerste geboorterecht met voeten getreden door het te ontfutselen en te stelen van Esau en van zijn vader Isaac. En hij moest leren in zijn leven ook, in de derde plaats, om te wachten op Gods belofte. Op de tijd van Gods belofte. En daarom komt er nog eens 7 jaar bij. Vers 27, breng de bruiloftsweek met deze, met Lea, ten einde, dan zal u ook de andere gegeven worden, Rachel, voor de dienst, waarmede gij nog eens 7 jaar bij mij dienen zult. Er komt nog 7 jaren voor Jacob bij. Ja, Jacob. De Bijbel zegt, wat een mens zaait, dat zal hij ook oogsten. En hier zie je dat de bedrieger bedrogen wordt. En heel vaak zie je in de Bijbel dat terug. Als je ziet dat er een farao van Egypte is die beveelt dat alle kindertjes in Goshen in de Nijl moeten worden geworpen. En dat ze daarin moeten worden verdronken. Dan lees je in zijn leven dat hij uiteindelijk zelf aan het eind van zijn leven in die Nijl verdrinkt. Waar of niet? Als Mozes met zijn staf de zee laat sluiten. Haman richt een galg op voor Mordechai. Maar Haman die hangt er zelf later aan. Saulus van Tarsus die beveelt dat Stefanus moet worden gestenigd. Zelf wordt hij later gestenigd in Lystra. Terwijl notabene hij daar samen met Barnabas is. En Barnabas niet wordt gestenigd. Barnabas, die ontkomt zonder steniging. Maar Saulus, dan een Paulus, wordt gestenigd. Hij komt er wel onder vandaan, uiteindelijk weer levend, maar zo geschiet het. Jacob bedroog zijn vader, maar wordt dan hier zelf bedrogen door zijn schoonvader. Jacob, die was de jongste. En die deed zich voor als de oudste. Bij zijn vader Isaac. Maar de oudste dochter van Laban, die werd de jongste. Toen hij bedrogen werd door Laban. Heel bijzonder. Jacob, die heeft in feite loon, door middel van loon in feite, die vrouwen verkregen. En later heeft hij ook nog met loon heeft hij dat vee verkregen. Maar hij is keer op keer is die bedrogen, want we hebben gelezen dat 10 maal het loon van Jacob door Laban veranderd werd. En als je Jacobs leven nog verder beschouwt en je kijkt dan naar die bedriegerijen, dan denk je, nou, hij heeft het wel meerdere malen, wel 3-dubbel, 4-dubbel, 5-dubbel in zijn leven meegemaakt dat hij bedrogen is. Want hij heeft zijn vader bedrogen. Maar zijn eigen kinderen, die hebben hem ook bedrogen. Weet u, met wie? Met Jozef. En bijzonder was dat Isaac, als je aan Isaac zou vragen, joh, Isaac, je hebt twee kinderen, twee zoons, Esau en Jacob. Wie heb je nou het meeste lief? En dan zou Jacob hebben gezegd, ik heb Esau het meeste lief. Esau is mijn meest geliefde zoon. En als je aan Jacob zou hebben gevraagd, je hebt 12 zonen, joh. Wat is nou je meest geliefde zoon? Dan zou hij gezegd hebben, dat is Jozef. En heel bijzonder is dat Isaac bedrogen is ten aanzien van die meest geliefde zoon, Esau. En dat ook Jacob bedrogen is ten aanzien van die meest geliefde zoon, namelijk Jozef. Nee, want ze deden voorkomen, die 12, of tenminste die 11 zonen, dat Jozef was omgekomen. En net zoals Jacob zelf en zijn moeder, die een geitenbokje hadden geslacht. En dat om de hals en de handen hadden gedaan van Jacob. Zo hebben die 12 zoons, of die 11 zoons, die hebben ook een geitenbok geslacht. Hetzelfde, ook een geitenbok. Een geitenbok geslacht en de mantel van Jozef gedrenkt in het bloed. En het voorgedaan bij Jacob dat zijn meest geliefde zoon door wild gedierte om het leven was gebracht. Ja. Zo werd hij ook bedrogen. Later kwam hij erachter dat hij bedrogen was. En vond hij zijn zoon, Jozef. Ja, Jacob's leven is een aaneenschakeling van allerlei gebeurtenissen die hem door de diepten hebben gehaald. Maar juist in die diepte heeft hij geleerd de hand des Heren te ontdekken. En zo kon hij gaan in zijn leven van tree tot tree, steeds hoger in zijn leven. En kwam die naamsverwisseling in zijn leven tot stand, dat Jacob een Israël werd. Zo mogen wij ook in ons leven, net als Jacob, niet alleen treuren in als wij struikelen, niet alleen treuren in droeve dagen, maar mogen we ook daarin juist Gods hand zien. En weten dat God ook dat alles gebruikt ten goede. Om te zorgen dat wij daar aankomen bij die hemelpoort. Dat we de Gods ladder helemaal betreden. En als je goed naar die ladder kijkt, dan ontdek je op een gegeven moment in het Nieuwe Testament, in Johannes Evangelie, dat Jezus Christus zegt dat hij zelf die ladder is. Ja, we worden groter in hem. We bestijgen de ladder. En de ladder zelf is Jezus Christus. In Johannes 1, Daar zegt de Heer Jezus. Johannes 1, vers 52. En ik begin maar in vers 50. Nathanael antwoordde hem: Rabbi, gij zijt de Zoon van God, gij zijt de Koning van Israël. Jezus antwoordde en zei tot hem: Omdat ik tot u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, gelooft gij? Gij zult nog grotere dingen zien dan deze. En hij zei tot hem: voorwaar, ik zeg u lieden, gij zult de hemel open zien en de engelen Gods opstijgen en nederdalen. Op welke ladder? Op de Zoon des Mensen. Amen.